Willen we nu met elkaar gaan lezen uit Lucas. Lucas 23, vers 26. En toen zij hem wegleidden, grepen zij een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legden hem het kruis op, om het achter Jezus aan te dragen. En een grote menigte van volk volgde hem, en ook een menigte van vrouwen, die zich op de borst sloegen en hem beklaagden. En Jezus keerde zich naar hen om en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen zij beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels bedek ons. Want als zij dit doen met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren? En er werden ook twee anderen weggeleid, misdadigers, om met hem ter dood gebracht te worden. Tot zover.
Goedenavond. Ja, Geest van God, maak in dit uur al uw kinderen vrij. Ik denk dat we dat zo hard nodig hebben, ook vanavond weer. Ook in de tijd waarin we leven. Schenk nieuw leven, kracht en vuur. Schenk het ook aan mij. En dat gaat allemaal nog wel, dat willen we nog wel. Maar dan komt hij. Neem mij, breek mij, zend mij, vul mij. Nee, neem mij, breek mij, vul mij, zend mij. Zo is die, denk ik. Neem mij, breek mij. En dat is datgene wat de Heer wil doen. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft ze op zichzelf. En die ze sterft, brengt ze vrucht voort. En dat is het proces waar we doorheen gaan, allemaal. Nu, hartelijk dank voor jullie gebed voor deze avond. Ik was hier de vorige keer 2 weken terug. En ik zeg, nou, het volgende stukje zie ik wel erg tegenop. Het stukje van vanavond. Ik dacht, Heer, wat mag daar mee? Wat moeten we daarmee? Wat mogen we daarvan delen? En ik vond het een heel mooi moeilijk stukje. Maar ik ben zelf gezegend. Dank voor jullie gebed. En ik hoop dat we die zegen ook samen met elkaar mogen delen. Het begint met een zekere Simon van Cyrene. Die het kruis draagt in Jezus' plaats. En dan lezen we dat er heel veel mensen meekomen als Jezus Golgotha gaat, een menigte staat er. Een menigte vrouwen ook, die meegaan en die weeklagen. En dan heb je maar liefst 4 versen, waarin Jezus uitlegt dat ze niet over zichzelf moeten klagen, niet over hem moeten klagen, maar over zichzelf. En dan eindigt hij het stukje met ons laten weten dat er nog 2 misdadigers waren die ook gekruisigd werden. Dus ons eerste puntje, vers 26. En toen ze hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam. En ze legden hem het kruis op, om het achter Jezus aan te dragen. Simon van Cyrene droeg het kruis. In Johannes 19, vers 17 wordt nog bijgevoegd. En terwijl hij, Jezus, zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd werd, in het Hebreeuws Golgotha. We zien daar dus dat Jezus in de eerste instantie zelf dat kruis droeg en dat hij op een punt komt dat hij dat niet meer kon dragen. Waarschijnlijk door veel bloedverlies, door hij was gegeesteld, we weten het, hij had de doornenkroon gedragen en hij was verzwakt. Hij kon het kruis niet meer dragen. De Romeinen, die kenden de kruisdood goed en ze wisten hoe ze dat moesten doen. Iemand die gekruisigd werd, mocht niet al sterven onderweg naar het kruis toe. Dat mocht niet. Hij moest sterven aan het kruis. Ze moesten ervoor zorgen dat die persoon niet onderweg zou sterven. En Jezus was verzwakt. Dus kozen ze iemand om het kruis te dragen. Simon van Cyrene. In Marcus 15 staat er nog bij, de vader van Alexander en Rufus. Misschien was die, waren die voor sommigen bekend. We komen een Rufus tegen in de Romeinenbrief, maar we weten niet of het de zoon geweest is van deze Simon van Cyrene. Dat is niet heel duidelijk. Wat we nog weten is dat die van Cyrene kwam en dat Cyrene het huidige Libië is. Dus Simon van Cyrene droeg het kruis. Geen idee of hij hiervoor gezegend werd. Dat zou zomaar kunnen. Als hij het kruis van Jezus draagt, dat hij een zegen ontving. Maar daar vinden we niets van terug in de Bijbel. Wat we wel vinden is dat hij waarschijnlijk een jonge man was, een sterke man. Want daar staat, hij was een werker, hij kwam van zijn akker. Toen ze hem wegleidden, grepen ze een zekere Simon van Cyrene, die van de akker kwam, en legde hem het kruis op om het achter Jezus aan te dragen. Nou, de Bijbel leert, wie niet zijn kruis opneemt en achter mij komt, kan mijn discipel niet zijn, in Lucas 14. Maar dan gaat het om je persoonlijke kruis, wat we allemaal hebben, de omstandigheden waar we doorheen gaan, dat we die met de hulp van God moeten dragen. Maar dit is de enigste keer dat we daar een uitzondering in zien, dat iemand een kruis draagt en het kruis van Jezus draagt. Dus als we ons, wij moeten ons kruis dragen, de situatie aanvaarden, maar hier draagt iemand het kruis van Jezus. Jezus wandelde de Via Dolorosa, de weg naar het kruis in Jeruzalem, de weg die ook wel de weg van de zorgen genoemd wordt, of de kruisweg. Nou, ik weet niet de les die ik hieruit moet halen uit vers 26. Misschien dat u iets eruit haalt, ik weet het niet. Maar dit zijn de feiten die ik met u delen mag vanavond. En dan gaan we naar vers 27. En daar staat, en een grote menigte van volk volgde hem. Ook een menigte van vrouwen die zich op de borst sloegen. Op het andere vertaling zegt, die weenden. En hem beklaagden. Nou, in vers, even kijken hoor, waar heb ik hem? Vers 48 en 49 van hetzelfde hoofdstuk 23 staat, bij het kruis, waar Jezus gekruisigd was. En al de menigte die samengekomen waren om die te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug, terwijl ze zich op de borst sloegen. En al zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die hem samen gevolgd waren van Galilea en zagen dit aan. Dus Jezus aan het kruis. Nu, er staat, ze sloegen zich op de borst en ze beklaagden hem. Een andere vertaling zegt, ze weeklaagden, ze jammerden van verdriet, ze treurden of ze hieven een rouwklacht aan. Allemaal verschillende vertalingen. En Jezus keerde zich om, vers 28, en zei, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, maar huil over uzelf en over uw kinderen. En dat is onze kerntekst vanavond. Daar wil ik graag wat langer bij stilstaan, bij deze tekst. Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij, zegt Jezus, maar huil over uzelf en over uw kinderen. Nou, hier een menigte die Jezus volgde. Er was altijd al een menigte geweest, u kende het in de evangelie. En hier opnieuw een menigte die hem volgde, maar nu voor zijn dood. Om te zien hoe hij zou lijden en sterven. Ook veel vrouwen die zich van verdriet op de borst sloegen. En waarschijnlijk luid weenden. Nou, wij kennen het wrede van de kruisdood niet zo goed. Maar die kenden zij natuurlijk wel. Want dat was een dood die daar regelmatig toegepast werd. Een hele andere tijd als vandaag. Maar Jezus zegt hier, dochters van Jeruzalem, huil niet over mij. Maar huil over uzelf en uw kinderen. Waarom zegt Jezus dat. Hoe kon hij dit zeggen? Jezus, die half dood geweest moet zijn, die verzwakt was, had nog altijd zijn geestelijke capaciteit om anderen aan te spreken. Hoe is dat mogelijk? Hoe kun je met de dood voor ogen en met de verschrikkelijke geesteling en met het bloedverlies, terwijl je lichamelijk uitgeput en verzwakt bent, nog aan anderen denken? Dat is normaal volkomen onmogelijk. Dat kon Jezus omdat zijn ziel in rust was. Jezus was ook hier, ging ook hier door die verschrikkelijke omstandigheden, maar ook hier was hij geest vervuld. Jezus was altijd vol van God. En ook hier was hij met de geest vervuld. Het was goed met zijn ziel. Sinds Gethsemane, waar hij zich had overgegeven om de beker leeg te drinken, was het goed met zijn ziel. En ik pak weer terug naar dat moment. Eigenlijk ben ik 3 keer bij jullie. Ik ben in mei of in juli hier geweest. Daar heb ik over Gethsemane gesproken. 2 weken terug. Opnieuw een stukje Gethsemane komt er in de voren. Toen hij voor Pilatus kwam. Hoe hij daar doorheen kon gaan. En hier zien we het opnieuw. Gethsemane is een sleutelplek in de Bijbel. Een sleutelgedachte. Gethsemane en Golgotha gaan hand in hand. En dan heb je natuurlijk de opstanding. Maar Gethsemane is zo belangrijk. Jezus wist in de hof van Gethsemane dat hij hier voor Golgotha naar de aarde gekomen was. Ik las het zo in een artikel. De man zonder zonde, wiens levensbeker alleen gevuld was met liefde, met vrede, met trouw, met geduld, met vriendelijkheid, met mildheid, met tederheid, met blijdschap, met zelfbeheersing. Die persoon, Jezus, drinkt hier een andere beker. Hij drinkt de beker van overspel, gebrokenheid, van ontucht, van vuiligheid, van losbandigheid, van afgoderij, van spiritisme, van haat, van ruzie, van nijd, van drift, van misbruik, van manipulatie, van rivaliteit, van oneenigheid, van sectarisme, van jaloezie, van dronkenschap, van onmatigheid en al het andere dat in onze wereld is omwille van de zonde. Jezus heeft de beker van de zonde, de beker van de vloek, volkomen leeggedronken. En dat deed hij op Golgotha, maar de bereidheid om die beker leeg te drinken, heeft hij op in Gethsemane aanvaard. Daar heeft hij bloed gezweten, daar is hij uit zijn angst verlost, en daar heeft hij aanvaard, hij kwam hiervoor, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En we hebben het in verschillende liederen gezongen vanavond. Als we gepakt worden door die boodschap. Ik weet nog goed dat ik een kind was. 65 jaar terug zat ik in Almkerk, in de gereformeerde kerk. En toen werd het lied gezongen in de paastijd. Ja, ik sloeg u die wonden, dat leed die door de kroon. En ik zie me zitten als een ventje van een jaar of 7, 8. En ik voelde me zo verschrikkelijk schuldig. En ik wist helemaal niet waar het over ging. En ik begreep niks van de zonde. Maar ik weet nog heel goed dat God tot me sprak toen ik een jong ventje was. En dat ik dacht, ja Heer, u bent dus voor mij naar het kruis gegaan. Nou, het is nog een hele lange weg in mijn leven geweest. Tot ik op mijn 22e opnieuw mijn knieën boog. En helemaal de mist in gegaan was. En God helemaal vaarwel gezegd had. Ik had God de rug toegekeerd, maar hij mij niet. God ging gewoon door. En hij heeft me daar gezien toen ik 7 jaar, 8 jaar was. Hij heeft me gezien toen ik 13 jaar was. In een tent was van de Pinkstergemeente. Een tent van iemand die hier in Altena rondging. En dat ik mijn handje omhoog stak toen ik die jongetje van 13 jaar was. Wil je Jezus aannemen? Toen heb ik mijn handje omhoog gestoken. Ja, ik wil Jezus wel aannemen. Ik wist niet wat dit betekende. En toen ben ik toch nog helemaal de mist in gegaan. En hier mag ik staan. Al 50 jaar christen, 51 jaar. Genade ben ik een kind van God. En de Heer zegt, ik wil je leven hebben. Ik wil dat je je aan mij geeft. Ik wil door je heen werken. En ik wil dat je gaat ontdekken dat het om mij gaat. En niet om jou. Wees op mij gericht. Nou, hier zien we het. Jezus stond op het punt op Golgotha de beker leeg te drinken. Uit liefde voor u en voor mij. Om de zonde van de wereld te dragen. Hij had hem aanvaard. En God gaf hem de kracht hiertoe. En hij wist, ik kom hier doorheen. Ik ga hier niet alleen doorheen. Wees niet op mij gericht, nee, wees op jezelf gericht. Hoe gaat het met jullie, zegt Jezus. Terwijl hij de wandeling ging, of de weg ging, op de Via Dolorosa. Nee, dat wij door problemen heen gaan, of in die positie gestaan zouden hebben. Hoe zouden wij reageren? Ik zou het waarderen als mensen met me mee zouden voelen. En verdriet zouden hebben. Toen ik vorig jaar Lia verloor, mijn lieve vrouw, was ik wat blij met de vele reacties. Ook hier uit Werkendam ben ik bezocht. En zijn jullie bij me geweest om met me te bidden. En wat was dat welkom. Zeker die eerste 3-4 maanden waar ik in zo diepe rouw zat. En zo eronder zat. En platgewalst werd door de omstandigheden. Dan ben je zo blij dat mensen met je meevoelen. En Jezus, die stond erboven. Die had dat niet nodig. Hij zegt, ween niet voor mij. God werkt overal dwars erheen, heb ik 2 weken geleden gezegd. Maar dat weten is nog iets anders als het ervaren en er kracht uit kunnen putten. Weten, God doet alle dingen medewerken ten goede, is 1 ding. Maar God wil dat in onze levens in praktijk brengen. We hebben net een kopje koffie gedronken met sommigen van jullie. Hadden we het even over stil worden van God. Soms moeten we stil worden van God. En we hebben daar tegen elkaar gezegd dat we dat eigenlijk best wel moeilijk vinden. En dat we dat moeten leren. Dat we de tijd voor moeten nemen. Om gewoon een moment bij de Heer te komen en na te denken. Voor wat Jezus voor ons gedaan heeft. En wat dat betekent. Voor ons. Gethsemane, daar heeft Jezus de basis gelegd om hier, en over 2 weken hebben jullie aan het kruis, geestelijk stabiel te kunnen blijven. Terwijl zijn lichaam volkomen stuk was. En over 2 weken de kruisiging. En als ik dan zeg, ik heb eventjes een stukje gelezen, en dan zie ik in vers 34 gaan jullie de volgende keer al zien. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Opnieuw gaan jullie zien dat Jezus erboven stond. Hoe kan dat nou? Als mensen u kwetsen, als mensen u kleineren, als mensen u onrechtvaardig behandelen, dan kan dat niet. Ik sprak van de week met iemand die vertelde dat hij, iemand die heeft regelmatig in de zending gewerkt, dat hij met mensen in contact kwam die in Pakistan, en die waren die reed met zijn auto en die had een ongeluk veroorzaakt, maar hij was niet schuldig, maar hij werd schuldig verklaard, want hij was een christen. En de christen moest niet in dat gebied zijn, een moslimgebied. Dus omdat hij christen was, werd hij veroordeeld. En moest 10.000 dollar betalen, geloof ik. En hij heeft die $10.000 betaald, onrechtvaardig. Maar die persoon zei, ik proefde zoveel liefde voor de moslims, voor zijn landgenoot bij die man. Onrechtvaardig behandeld, maar toch vol met liefde voor degene die hem nodig hadden. En daar hebben we het over. Erboven staan, kunnen vergeven, en dat is niet zo eenvoudig hoor. Ik ken dat uit mijn eigen leven. Mensen vergeven die op je hart staan. Daar heb je de Heer voor nodig. Heb je kriologie voor nodig. Op je knieën. Bij de Heer komen. En het met hem bespreken. Jezus was er doorgeworsteld op Getsemane. Jezus was er doorgeworsteld. Getsemane, daar heeft hij de basis gelegd. Om aan het kruis geestelijk stabiel te zijn en erboven te staan. Daar ligt de basis. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Maar ook de basis ervan was dat Jezus zich gegeven had. Hij zou zelf zijn geest overgeven in de dood. Dochters van Jeruzalem, huil niet over mij. Huil over uzelf en over uw kinderen. Jullie gaan een moeilijke tijd tegemoet. En wij gaan misschien wel door sommigen van ons door de moeilijke tijd heen. En Jezus had dit al eerder gezegd. Huil, dat wenen voor de anderen. In Lucas 19 hebben jullie het al gezien. In Lucas 19, vers 41 tot 44... komt het naar voren, daar komt Jezus Jeruzalem binnen. En daar staat, Lucas 19, vers 41. En toen hij dichterbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei, och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen dat uw vijanden een wal rondom u zullen opwerpen. En u zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En ze zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. Jezus weende over hen. Hij wist wat er kwam. Hij zegt, wat ik heb, hebben jullie nodig. Jullie hebben het nodig dat je er met God doorheen worstelt. Geef jullie over aan de Vader, zodat als het moeilijk wordt, je er met hem doorheen komt. Dat jullie ziel in de rust zal komen. Wat ben je onrustig hierbij, mijn ziel. Hoop op God. Ik zal hem nog loven, mijn verlosser en mijn God. Hoe is het met uw ziel? Hoe is het met uw ziel vanavond? Hebben wij geleerd om onze ziel in de rust van God te brengen? Over te geven aan de Heer? Of lopen we met allerlei dingen rond? Dat kan, hè? In ons westers denken zijn we bezig, geloven we, je neemt Jezus aan, je wordt een kind van God, je behoort bij het volk van God. En dan denk je dat je problemen opgelost zijn. En dan moet God ervoor zorgen dat we een gelukkig leven hebben. Maar dat we voorspoedig zijn, maar dat is een heidens geloof. Jij wordt een kind van God. En God moet maar zorgen dat we het goed krijgen. Want dat leert de Bijbel nergens. Paulus zegt, zeer gaarne zal ik in zwakheden nog meer roemen. Opdat de kracht van Christus over me komen. Dat is niet, Heer zegen me maar. Laat het me goed hebben op allerlei manieren. En als ik ziek ben, Heer, genees me. Nou, God kan dat doen. God doet soms dat wonder. Maar als God je niet geneest, en je kunt in alle rust en vrede rust hebben in je ziel, en God groot maken met alles wat je meemaakt, is dat minstens een even groot wonder dan wanneer God je geneest. Als je kunt zeggen, Heer, hier ben ik. Ga uw gang. Neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan u hier. Dat is wat God wil. Dat Christus wordt verheerlijkt in ons. Dat het karakter van Christus in ons tot uitdrukking zou komen. En daarvoor moet je leren door Gethsemane heen te gaan. In de problemen die je meemaakt. En in je leven. En je aan God overgeven. Dat is wat God wil. Ook wij mogen Jezus' woorden deze avond te harte nemen. Waar wenen wij over? Hoe gaan wij met onze zorgen om? Hebben wij geleerd om ze aan God over te geven en ze bij hem te laten? Dat mogen we leren. Dat kan. Dat kan, daar komen we op terug dadelijk. Hebben we geleerd ze aan God te geven en ze bij hem te laten? Dat voorbeeld heeft Jezus ons gegeven. Jezus stond boven de omstandigheden en zo ging hij naar het kruis. Verschrikkelijke kruis. Ik werd bepaald bij mijn voorbereidingen bij 1 Petrus 5, vers 7 tot 9. Een van mijn lievelingsteksten misschien wel in de Bijbel, omdat ik er al zoveel aan gehad heb. 1 Petrus 5, vers 7 tot 9. U kent hem. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan uw broeders in de wereld opgelegd is. Het is een lijden. Waar staat het er in Filippenzen? Dat we deel zouden hebben aan de kracht van de opstanding. En de gemeenschap aan uw lijden. Zodat we aan uw beeld gelijkvormig zullen worden. Dat is de weg waar we heen op weg zijn. God wil Jezus in u tot openbaring brengen. En in mij. En in ons. En in ons als gemeenschap. Dat is zijn grote doel, dat Christus zichtbaar wordt. Dat wij al een beetje als Jezus zouden worden. Dat wil hij doen. Nou, 1 Petrus 5, een van mijn lievelingsteksten. Ik haal hem veelvuldig aan. Ook ons wacht lijden, zegt Petrus. Maar we mogen daarbij alles aan God overgeven. En van daaruit een zegen voor anderen en ook voor hen om ons heen zijn. Hier ligt een geheim. Dat zoveel christenen zou kunnen helpen. Om ons boven de omstandigheden uit te bidden. Tot de omstandigheden ons niet meer kunnen verkrampen. En overheersen. Tot we een deel van de oplossing zijn. Wees nuchter en waakzaam. Hier op de Via Dolorosa, de kruisweg, de lijdensweg van Jezus, staat hij boven de omstandigheden. Wijst ons de weg, hoe ook wij, door de moeilijkste levensomstandigheden heen stand kunnen houden. Er is een overwinningsleven voor ons, voor u en mij. Maar het ligt niet in u. Het ligt niet in mij. Het ligt alleen in Jezus. Hoe staat het in Romeinen 8? Door hem zijn wij meer dan overwinnaar. Door Jezus Christus. Alleen door hem. Daarom wil God dat wij een gemeenschap met Jezus zouden hebben. Daarom wil God dat u met Jezus spreekt. En u mag dat alle dagen doen. We hebben net dat lied gezongen. We mogen altijd zingen. mogen altijd met God praten. Alles mogen we tegen hem zeggen. Alles tegen Jezus zeggen. Dat is Gods bedoeling. Hij kan ons allemaal gelijk horen en iedereen in de wereld. En hij wil voor ons dat hij kostbaar wordt voor u en mij. Dat we van Jezus zouden houden. Hij is Gods openbaring. Hij is de liefde van God. Neem de wereld, geef mij Jezus. Hoe staat het er? Levensvreugd gaat rap voorbij of zoiets. Ja, maar de vreugde van Jezus, die blijft bestaan. Halleluja, alles wat gedaan is voor hem, blijft bestaan. God wil dat jij met Jezus spreekt. Al je zorgen, al je problemen, uit naar hem toe. Hoe is dat met u? Is uw ziel in de rust? Hebben we dat geleerd? Huil niet over mij, maar huil over jezelf, zegt Jezus. Wat komt er allemaal nog niet? Of waar zit je in? Wees niet verdrietig over Jezus' verschrikkelijke parcours. Hij gaat de weg van gehoorzaamheid. En alles is op zijn plaats. Alles is onder controle. Er is bij hem geen onstabiliteit. Hij raakt niet uit zijn evenwicht. Zelfs niet in het diepste lijden. Leer zelf om in deze stabiliteit te staan. Hoe? Door je volledig over te geven aan de Vader. Werp al je zorgen op hem. Hoe doe je dat? Hebben we dat van Jezus geleerd? Passen we toe, volkomen overgave en gehoorzaamheid. En steeds je nood met hem delen. Persoonlijk. En als dat niet lukt, met enkele anderen samen. En ik heb dat gekend in mijn leven. Periode dat het niet lukte. En dat ik een beroep moest doen op anderen. Wil je voor me bidden? Ik heb een tijd gehad dat ik niet bidden kon. Ik heb een aantal keer een burn-out gehad. Ik zat er helemaal doorheen, verschillende keren. En wat is het dan fijn, als er andere broeders of zussen zijn, die voor je bidden. Als je een tijd die idee hebt, het lukt helemaal niet. En dat kan. Dat kan. Dat kan zomaar. Zeker vandaag de dag. Ik had vorige week nog enkele mensen, of zelfs iemand gesproken die in een burn-out zit. Dus dat gebeurt regelmatig. Werp al je zorgen op hem. Geef ze aan hem over. Werp ze van je af naar de Vader. Al je zorgen. Niet één of twee, maar al je zorgen. Want hij zorgt voor jou. Hij wil voor je zorgen. Hij wil voor mij zorgen. Hij wil voor onze familie zorgen. Hij wil ons geestelijk stabiel maken. En geloofsvertrouwen geven. Geloofsvertrouwen geven. Hij heeft de controle. Geloofsvertrouwen geven. Te midden van een wereld die zo onstabiel is. Die in beweging is. In onze kerk in Hoogstraat hebben we een actie begonnen voor Pakistan. Waar 20 kerken verbrand zijn. En ik geloof 100 huizen van christenen. Door de moslims. Extreme moslims. Nou, je kunt voor Marokko. We kunnen het voor Libië. En nu is het dit en dat. Oekraïne, ga maar door. En morgen is het weer wat anders. Geestelijke stabiliteit. En geloofsvertrouwen. God heeft de hele wereld in zijn hand. You got the whole world in his head. Hij heeft de wereld in zijn hand. Wees nuchter en waakzaam. Je tegenpartij, de duivel, wil je uit je evenwicht. Wees nuchter en waakzaam, want de tegenpartij, de duivel, wil je uit je geestelijke stabiliteit trekken. Hij wil dat je eronder zit. En wij kunnen samen zien hoe Jezus deze tekst van Petrus hier in de diepste nood, in de diepste van de duivelse strijd, van de fysieke uitputting in praktijk brengt. Hier zien we dat Jezus nog altijd nuchter en waakzaam is, stabiel en op anderen gericht. Hoe kan dat nou? Als jij door problemen heen gaat, dat je toch nog op anderen gericht bent. Dat kan alleen God. En dat kan alleen als je er met Gods genade boven staan kan. Kent u het verschil? Tussen nuchter en waakzaam zijn in levenscrisissen. En een speelbal te zijn waarbij je in paniek bent. En van alles uit de kast haalt om de controle weer te krijgen. Je slaat om je heen. Je belt iedereen. En je zit duidelijk onder de omstandigheden. Paniekvoetbal zeggen we wel eens. Bid voor me, het is zo moeilijk. Dat kan en dat kan bepaalde periode. En dan hebben we hulp nodig. Maar de Heer zegt, met mij ben je meer dan overwinnaar. En dat mag je leren. Het betekent niet altijd dat Jezus je problemen wegneemt. Het betekent niet altijd als je bidt dat God je problemen wegneemt. Maar dat hij je sterk genoeg maakt om in de omstandigheden te blijven staan. Je hebt geen bovenmenselijke verzoeking te staan. En God is getrouw die niet zal gedogen dat je boven vermogen verzocht wordt. Want hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen. Zodat je er tegen bestand bent. De tekst die ik in mijn kamer op de kast heb staan. En die ik vaak dagelijks doorlees. Heer, ik ben alleen in dit huis, maar ik heb geen bovenmenselijke verzoeking te verstaan. En u zult niet gedogen dat ik boven vermogen verzocht word. Want u zult met de verzoeking voor de uitkomst zorgen. Mevrouw heeft me geschreven, die tekst. Dank je meisje, dat je het voor me gedaan hebt. Die tekst, die lees ik dan iedere dag nog weer door, begrijpt u wel. Dat is heerlijk, dat je dat mag weten. God heeft alles onder controle. Goed, dat was de gedachte die ik met u delen wilde vanavond als hoofdgedachte. Want zie, vers 29, er komen dagen waarin men zal zeggen, zalig zijn de onvruchtbaren en de schoten die niet gebaard hebben en de borsten die niet gezoogd hebben. Dan zullen ze beginnen te zeggen tegen de bergen, val op ons en tegen de heuvels, bedek ons. Jezus ziet hun toekomst. Hij ziet wat er komt. Hij ziet de val van Jeruzalem. Jeruzalem zou vernietigd worden. Ze zullen roepen tot de bergen. Maar hij ziet ook onze toekomst. En alles wat er bezig is vandaag de dag. En wij, als we nog 10, 20 jaar leven, gaan nog rare dingen meemaken. We hebben de corona gehad. Dat is maar een voorproefje. Er komt veel meer op ons af. We gaan veel meer aan banden gelegd worden. We gaan straks niet meer mogen getuigen. Laat ons de kansen grijpen. Het gezin, ik zou mij niet verbazen als over 20 jaar het bijna verboden wordt om te trouwen. Dan kunt u zich misschien niet indenken. Maar wij gaan echt een rare tijd tegemoet. Kinderen die seksuele opvoeding krijgen in Nederland met boekjes waar je haren van te bergen reizen. Op dit moment, een onderwijsinstelling hier in Nederland, die boekjes uitgeeft. Nou, mijn vrouw en ik, het zijn dingen in die boekjes die mijn vrouw en ik niet met elkaar bespraken. Omdat we daar beschaamd voor waren. Die gaan onze kinderen krijgen. Zijn we wakker? Bidden we ervoor? Bidden we voor de scholen? Hier in Werkendam en op plekken. Hier, heb genade. Staan we erboven? Met de Heer Jezus. Hoe zullen wij omgaan met de toekomst? Dat zal bepaald worden door hoe we vandaag met de dingen omgaan. Jezus was niet op zichzelf en zijn lijden gericht, maar op Gods plan en van daaruit op een ander. Maar we zagen, ook voor Jezus, welk een worsteling hij meegemaakt heeft op Gethsemane. Hoe hij bloed gezweet heeft. Misschien moeten we wel door crisis heen. Persoonlijk. Om alles bij God te kunnen laten. En over te kunnen geven. Bent u, ben ik, zijn wij al door Gethsemane gegaan? hebben we daar al met God geworsteld en ons in hem overgegeven. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Het wordt meestal niet opgelost door enkele korte gebeden. We moeten zelf tot overgave komen. Neem mijn leven, laat het hier. Toegewijd zijn aan u hier. Een volkomen overgave geeft een volkomen overwinning. Dat geloof ik. Een volkomen overgave aan God geeft een volkomen overwinning. Maar niet onze overwinning, maar Christus' overwinning. Ik moet denken aan Petrus, die de volgende dag onthoofd zou worden. Net als Jacobus, door Herodes. En u kent het verhaal. Hij sliep tussen Romeinse soldaten. Kunt u zich dat indenken? Petrus, die de volgende dag onthoofd zou worden, sliep. Heer, ik zou geen oog dicht gedaan hebben. Ik heb het misschien hier wel eens verteld. Ik was in Oeganda voordat we nog trouwden. Ja, ik weet niet precies welk jaar het was. En kort na Idi Amin. En ik lag daar in Kampala, in het guesthouse. En ik lag daar in bed. En ik hoorde daar schieten overal om je heen. Tik-tik-tik-tik werd geschoten. En je hoorde dat er mensen doodgeschoten werden. En je hoorde verschrikkelijk geroep. En dan lag ik soms de hele nacht te draaien in mijn bed. Zouden ze niet hier naartoe komen? En de volgende nacht kroop ik in mijn bed. Ik zeg, Heer, ik geef maar nu. En dan viel ik in slaap. En dan sliep ik heerlijk. En de volgende nacht was ik weer klaar wakker. Dus dat kan ook nog. Het ene moment kun je het allemaal loslaten. En het volgende moment heb je weer een broer of zus nodig. Het lukt niet. Het lukt niet. Dat proces kan ook. En we hebben elkaar nodig. Ja. Om ons aan de Heere over te geven. Ook Jezus. Hoe die in de boot sliep. Te midden van de storm. Een ziel in rust. Rust mijn ziel. Uw God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Maar hij zelf verandert niet. Och, we zijn zo rijk als we God kennen. Mag ik het u zeggen vanavond? Als u Jezus kent, dan bent u rijk. Dan hebben we een basis in het leven. En dan staan we op de rots. En de duivel wil ons van de rots af. Hij wil je van de rots af. Hij probeert je allerlei dingen in je hoofd te brengen, om je in zorgen te brengen. Maar Jezus zegt, ik heb de hele wereld in mijn hand. Sta maar op de rots. Vertrouw me maar. Wees sterk en moedig. Sidder niet en word niet verschrikt. Want de Heer uw God is met u. Overal waar je gaat. Amen. Jozua 1 vers 9 of vers 19. Prachtige tekst. Mijn tekst voor volgend jaar. Als ik ga verhuizen naar Brussegem. Hele nieuwe plek. Waar ik niemand ken. In die omgeving. En waar ik geloof dat God wil. Vlak bij Brussel. Waar ik moet gaan wonen. Ik zie er verschrikkelijk tegenop. Maar de Heer zegt, wees sterk. Wees moedig. Ik ben met je. En wat is dat heerlijk. Dat mogen jullie allemaal meenemen vanavond naar huis. Als u het niet ziet zitten, schrijf het maar op een briefje. Leg hem maar op een plek waar je regelmatig komt. En spreek het jezelf maar toe. De woorden van de Heer. Wees sterk en moedig. Sidder niet. Laat je niet door omstandigheden leiden. Vertrouw op mij geheel en al, zegt de Heer. En je staat. En we kunnen staan. En we kunnen ons hoofd omhoog doen. En we kunnen boven de omstandigheden uitgetild worden. Ook als u die zorgen hebt. Ook als het niet goed gaat met je gezondheid. Ook als je oud wordt. En langzamerhand moet je inleveren. Stap voor stap voor stap. De Heer zegt, ik ben met je. ik wil met je zijn. En dan, want als ze dit doen met het groene hout, wat zal er dan met de doorn gebeuren? Vers 31. Jezus zegt het. Als ze dit met mij doen, Jezus. Wat als ze dit met jullie doen? Als jullie allerlei dingen meemaken. Dat, wat zal dat zijn? En waar zullen je staan? En dan het slotvers wat we hebben. Er werden ook twee anderen weggeleid. Misdadigers. Om met hem te dood gebracht te worden. We beëindigen ons Bijbelgedeelte met dit vers. De draad van de weg naar het kruis wordt weer opgenomen. Jezus is niet de enigste die naar de plaats van de terechtstelling wordt gevoerd. Er zijn er nog twee. Die hier misdadigers worden genoemd. Zodoende gaat letterlijk in vervulling wat we lezen in Jesaja 53 vers 12. Waar staat dat hij onder de overtreders zou worden geteld. Ook zij zouden ter dood gebracht worden. Als ik terugkijk, ook naar ons Bijbelgedeelte van deze avond, stel ik vast dat in Gethsemane de basis van Jezus' overwinning op Golgotha gevonden kan worden. Daar heeft hij de basis gelegd om op Golgotha zelf de geest te geven. Hij gaf zijn geest en hij stierf. Al de tijd, als de tijd komt, dat de problemen komen naar het dorre hout, dat zijn wij, dan zegt God, ben je in Gethsemane geweest? Heb je het erbij gelaten? Nu, ik heb voor vanavond, en daar sluit ik mee af, ik heb een Bijbelstudie mee. En ik heb er 10 uitgedraaid. En die gaat over 1 Petrus 5, vers die ik gelezen heb. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En ik heb die studie gemaakt in de periode dat ik zelf door problemen heen geworsteld ben. Dat ik zelf onder de omstandigheden zat. Ik zeg, Heer, ik heb dit vers nodig. En datgene wat ik geleerd heb in dat proces, heb ik op papier gezet. En u mag u uw winst mee doen. Als ik er niet genoeg heb, kan ik hem ook nog altijd toesturen naar een van jullie. En dan kunnen er nog meer afgedrukt worden. Zodat u ook, u zegt, als u in een situatie zit, het lukt me niet. En het lukt me niet om mijn bekommernissen bij de Heer te laten. Dan mag ik dat bij u achterlaten, zodat u ook gezegend mag worden. Het was fijn om dit stukje met jullie te mogen delen. Het is fijn te mogen weten dat de Heer erbij is. Hartelijk dank voor jullie gebeden. En u hebt het gemerkt, ik ben zelf gezegend door dit stukje. De Heer is met u. Speciaal met hen die door die strijd heen gaan. Amen. Dank u, lieve Vader, dat u met ons gaat. En dat we van u afhankelijk zijn. En dat u ons zegenen wil. De Heer, die zegen u. De Heer is u nabij. En de Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. En hij geeft u zijn goddelijke vrede. Halleluja. Amen. Amen. Dank u.